Goedemiddag allemaal, broeders en zusters, gasten, mensen die thuis via internet of via de kerktelefoon meeluisteren. Van harte welkom in deze dienst. Namens de kerkraad nog een paar mededelingen voor u. Allereerst herinnert de kerkraad u eraan dat volgende week zondag 31 oktober het heilige avondmaal gevierd hoopt te worden in beide diensten. Verder is de collecte bestemd voor de driehoek vandaag. En in deze dienst zal voorgaan dominee Jan de Haan. We wensen u allen een gezegende eredienst.
Broeders en zusters, het eerste lied, opwekking 462, heb ik gekozen omdat daar heel duidelijk naar voren komt de aanbidding voor God en in verband daarmee je eigen plaats aan de voeten van de Heer. Maar dan hoorde ik net dat dit lied de afgelopen weken 10 keer gezongen is. Dus moet eigenlijk een beetje beter in de gaten houden, heb ik begrepen. Maar goed, ik wist het niet en u wilt het vast nog wel een keer zingen. Het is ook een mooi lied. Daar beginnen we mee. Opwekking 462. Laten we daarvoor gaan staan. Bidden God door uit te spreken dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu Psalm 135, vers 2 en 3. Loof Gods goedheid. Daar gaat het vanmiddag over. Over die goedheid van God. Psalm 135, vers 2 en vers 3. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij aanbidden u, want uw goedheid overtreft alles. Wij aanbidden u omdat u ons bekend maakt met uw goedheid. Wij aanbidden u omdat we in het licht van uw goedheid ook onze eigen plek weer mogen vinden. Aan uw voeten, Heer. Wij aanbidden u omdat u ons vanmiddag opnieuw bij elkaar roept rondom uw evangelie. We aanbidden u omdat we uw belofte kennen uit uw woord, dat waar mensen in uw naam vergaderd zijn, dat u daar ook wilt zijn. En we bidden u, vervul ons met uzelf, door uw woord, door uw geest. Wilt u ons raken met uw evangelie, zodat we uw goedheid ook werkelijk gaan zien en gaan prijzen, tot diep in ons eigen leven. Want het is een evangelie dat ons echt wil raken, heilzaam wil raken. Heer in de hemel wil dat met ons doen. En daarvoor deze dienst gebruiken. Dat bidden we u, in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmiddag lezen uit het Matteüs-evangelie. We beginnen bij hoofdstuk 19, vers 23. En de tekst begint bij vers 30. En dan het eerste deel van hoofdstuk 20. Wij beginnen te lezen bij 19 vers 23 en dan is er iemand naar Jezus toegekomen met de vraag: wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En de uiteindelijke opdracht van Jezus is: verkoop alles wat je hebt, geef de opbrengst aan de armen. Je zult een schat in de hemel bezitten en volg mij dan. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun: bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Daarop vroeg Petrus: wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien? Jezus zei tegen hem: ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het 100-voudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. En vele eersten zullen de laatste zijn, en vele laatsten de eerste. En daar begint dus de tekst van vanmiddag, met die uitspraak. En Jezus knoopt daar dan een verhaal aan vast. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloor op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 1 denari overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit. En 3 uur later weer. En handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hen: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordden ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder 1 denari. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die 1 denari. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatste hebben 1 uur gewerkt. En u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij gaf een van hen ten antwoord: beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig. Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Tot zover de lezing. We zingen weer over Gods goedheid die hemelhoog is met Psalm 36 vers 2.
Thank you.
samenlied zo meteen is Psalm 118, vers 1 en vers 7. Broeders en zusters, ik wil dit verhaal vanmiddag met u eens even goed bekijken. Want het is eigenlijk een vreemd verhaal. Het is ook een ingelijst verhaal. Zeg maar een soort schilderij is het. En een schilderij moet je altijd in een lijst zien en op zijn plek. En dan komt hij goed tot zijn recht. Je krijgt oog voor details en je ziet ook het geheel. Zo is dit verhaal een ingelijst verhaal. Want als je gelezen hebt over eersten die laatsten zullen zijn in hoofdstuk 19, en dat is het slot van het hoofdstuk, en je vraagt je af van hoezo, nou dan staat helemaal aan het eind van het verhaal tot waar wij gelezen hebben. Daar staat dan zo, op deze manier zullen de laatsten de eerste zijn en de eersten de laatsten. Maar waar gaat het nou over? Iedereen die dit verhaal leest zal kijken naar die arbeiders in de wijngaard en hoe de Heer daarmee omgaat. En dat het eigenlijk ook helemaal niet zo eerlijk is als... Als je dat leest, hè, dat iedereen dezelfde loon krijgt, en toch gaat het niet over die arbeiders. Helemaal niet. Daar kun je heel erg in vergissen. En zo zullen de eerste de laatste zijn en de laatste de eerste. Want als je nou zou moeten aanwijzen wat er op dat doek van het schilderij uitspringt, ja, dan heb je die arbeiders eigenlijk gelijk in beeld. Maar als je nou een beetje achteruit gaat en het hele schilderij in zijn omgeving bekijkt, dan zie je dat het echt gaat om de Heer van de wijngaard. Het gaat niet over beloning, ja of nee en hoeveel, maar het gaat om de goedheid van de Heer. Want, en we hebben even in die omgeving gekeken, naar aanleiding van de gebeurtenis met die rijke jonge man, komen leerlingen naar voren met de vraag: wie kan er dan nog gered worden? Als dat in de praktijk betekent, doe het onmogelijke. En dat je alles zou moeten opgeven als je Jezus echt zou willen volgen. En dan springt naar voren het antwoord van de Heer: bij mensen is dat ook onmogelijk. Maar bij God is alles mogelijk. Er zijn mensen die Jezus niet volgen. Er zijn mensen die hem wel volgen. Zoals de leerlingen. Maar Jezus zegt onomwonden: onmogelijk. Je komt het koninkrijk van God gewoon niet binnen. En dat geldt voor iedereen. Maar door God is het wel mogelijk. En als Petrus dan naar voren stapt in het decor en zegt dat zij als leerlingen toch alles opgegeven hebben, dan spreekt de Heer over rijkdom die ze van God zullen ontvangen. Maar pas op, Petrus, vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Dat is een waarschuwing. Het volgen van de Heer, dat is een nieuwe rijkdom. Maar denk nooit dat het een nieuwe eigen zekerheid kan zijn. Het blijft staan bij mensen onmogelijk om binnen te gaan in het koninkrijk van God. Alleen bij God is dat mogelijk. En daarover gaat dan die gelijkenis. Hoe goed is God die je roept? Daar gaat het over. Hoe goed is God die je roept? Eersten en laatsten. Dat zijn woorden die in het onderwijs van Jezus best een belangrijke plek innemen. Ook als die woorden niet zo letterlijk gebruikt worden. En zo gaat in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, die tollenaar als laatste gerechtvaardigd naar huis. Terwijl dat niet het geval is met de fariseer, de eerste. En in de gelijkenis van de verloren zoon loopt de oudste zoon, de eerste, die loopt kwaad weg van het feest. Terwijl de jongste, de laatste, die zijn vader op het hart had getrapt, die mag in het feest delen. Dat zijn maar een paar voorbeelden. Maar dat begrip dat komt dus steeds weer terug in de Bijbel. En vaak is gezegd, eerste, laatste. Nou, dat is duidelijk. Het gaat over Joden die het eerst het heil van God mochten kennen, maar toch Jezus niet hebben aanvaard. Nou, die komen achteraan in de rij, terwijl de heiden, christenen, die voor Jezus wel op de knieën gaan, die nemen de eerste plaatsen in. Maar dan moet je altijd weer oppassen voor een dodelijke vergissing. Alsof het evangelie naar de heidenen is gegaan, omdat zij op een of andere manier beter zouden zijn dan de Joden. En dat is een punt wat heel ver weg lijkt, Joden en heidenen en zo, maar het zit ook heel dichtbij. Dit element dat speelt op een wat vreemde manier heel vaak een rol. En ik vind het wel moeilijk om het te pakken. Ik vind het ook moeilijk om het uit te leggen. Omdat het vaak niet herkend wordt. En toch is het een werkelijkheid. Ik zie het heel veel gebeuren. Net als in dit verhaal. Wat zie je gebeuren? Verschillen die een tegenover worden. En dat is bij die arbeiders zo. Ze zijn verschillend. Die wijngaard binnengekomen. En uiteindelijk blijkt het een tegenover te worden. Tenminste bij de mensen. Maar dat gebeurt in de kerk ook heel veel. En het is mijn overtuiging dat dat heel veel te maken heeft met het feit dat we gevangen zitten in onze opvoeding, of in onze karakters, of in onze behoefte aan vastigheid, of juist onze behoefte aan verandering, wat we mooi vinden of juist niet mooi vinden. Ik hoorde van de week nog ergens zeggen van, ja, die ene Bijbelstudieclub in onze wijk, maar dat is niks. Nee, die van ons is veel beter. En dat wordt heel vaak ingegeven door een denken vanuit verplichtingen en verwachtingen ten opzichte van elkaar. En het heeft heel veel te maken met het vertrouwd zijn met onze zwakheden, met onze zonden. Veel meer dan met de goedheid van God. Die heeft ons dan niet gevangen. En dan worden verschillen onder mensen die God roept, de verschillen worden dan een tegenover. Je gaat op al die dingen letten. Verschillen. En het tegenover elkaar. Daar ga je op letten. En niet meer op de goedheid van God. Dan worden verschillen onder mensen een tegenover. De een wordt een eerste, de ander maar een laatste. We zijn daarin zoveel vanuit onszelf bezig. En niet vanuit de goedheid van God die roept. En dan ben je bezig iets voor jezelf te houden. Maar dat kan je opvoeding ook zijn hoor. Of je karakter. Of je behoefte aan vastigheid. Of juist je behoefte aan verandering. Het kan een heleboel zijn. En het is altijd iets wat menselijk aanvaardbaar lijkt. Van, nou, het is toch ook zo dat. Hè? Ik heb toch wel gelijk. Ja, menselijk is het dan heel aanvaardbaar. Maar het wordt voor God onmogelijk. Terwijl we in de kerk, in het koninkrijk van God worden neergezet, in een wijngaard, hè, dat is het koninkrijk van God, worden samen neergezet om elkaar te ontmoeten. En dan moet u even denken aan volgende week, een avondmaal, dat is nou dé plek waar dat werkelijk kan, bij het avondmaal, omdat niemand daar naar zichzelf, naar zijn groep of naar anderen kan wijzen. Dat kan gewoon niet bij het avondmaal. Maar iedereen geroepen door God mag alleen maar zijn goedheid prijzen. Waar wil je mee komen aandragen volgende week? Het heeft echt geen zin hoor. De goedheid van God prijzen. Want wat maakt de Bijbel duidelijk? Dat je niet over het koninkrijk van God, en daar willen we toch allemaal deel van uitmaken, je mag daarover niet anders praten dan vanuit God die roept. En wat doen wij? Wij praten vanuit onszelf, vanuit onze percepties, en vanuit de dingen die we tegenkomen, en vanuit het tegenover. Dat doen we, tig keer. Maar je mag over het koninkrijk van God niet anders praten dan vanuit God die roept. En zo is dat spreken over eerste en laatste, dat is niet alleen maar typerend voor de tijd waarin de Heer Jezus er was. De tijd van de Joden die verwierpen en heidenen die gaan aanvaarden. Maar het is typisch het optreden van God. En dat Hij onze invalshoeken altijd maar weer ondersteboven schoffelt. Een paar voorbeelden. Als Maria haar lofzang gaat zingen, dan zingt ze over de God die machtigen van de troon stoot. Machtigen, ja, in de ogen van mensen dan, hè. Want dat telt onder mensen, macht en eer en aanzien. Nou zingt Maria, God stoot die machtigen van de troon en hij verhoogt nederigen. Hij doet het precies andersom dan je zou verwachten. Volgend voorbeeld. God koos niet één van de imposante zonen van Isaï tot koning. Maar David. David was de jongste, hè? De laatste. Die zelfs in het gezin van Isaï zo weinig meetelde, dat ze hem er niet eens bij geroepen hadden toen Samuel kwam. Nog een voorbeeld. Uit de profetie van Amos. Daar zegt die profeet Amos namens God tegen de mensen in Juda: zijn jullie voor mij soms meer dan de Nubiërs? En dat is Ethiopië. Ik heb jullie uit Egypte weggeleid. Maar ook de Filistijnen uit Kreta. En de Arameërs uit Keir. Waar wil je je op beroepen ten opzichte van mij? En een laatste voorbeeld. Als Paulus geschreven heeft over de positie van Israël in Romeinen. Dan zegt hij, en dat is de kern van zijn verhaal daar. Israël, afgebroken takken vanwege het ongeloof. En u dankt uw plaats aan uw geloof. Maar wees niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. Blijf trouw aan zijn goedheid. Anders worden ook jullie weggekapt. Met andere woorden, niemand kan zich beroemen op zijn eigen positie. Het hangt af van God die roept. Daar moet je het mee doen. En bij niks anders. En dat mag niemand vergeten. In Matteüs 20 heeft Jezus het ook niet tegen de fariseeën of zo. Hij heeft het tegen zijn eigen leerlingen. Petrus en de anderen worden als de eersten gewaarschuwd. Jezus had gezegd, voor mensen is het onmogelijk om het koninkrijk binnen te gaan. Dus, ja, moet je opnieuw de balans opmaken. Wat trek je nou echt het meest? Je aardse bezit, je aardse leven, roem, eer, macht, je eigen gewoonte, of de groepsmoraal, of het koninkrijk van God. Want zo scherp wordt het. God roept. Maar dan roept hij iedereen met alles. Niks kun je achterhouden, voor jezelf houden. Waar hang je eigenlijk aan? Aan je opvoeding. Aan je eigen karakter. Je achtergrond. Je gevoel van behagen of onbehagen. Waar hang je eigenlijk aan? En dan is het niet alleen moeilijk voor een rijke om met zijn kameel het koninkrijk binnen te gaan. Maar ook voor een minder bedeelde met zijn ezel. Of voor een arme met zijn duif. Voor iedereen. Met wat dan ook. Dat is één detail in het verhaal. Hè? Al die werkloze mensen daar op de markt. Ze waren allemaal werkloos. Dus dat was opgevallen. Niks om handen. Lege handen. En probeer nou eens alles wat jij zelf zo belangrijk vindt in en voor het koninkrijk. Probeer nou eens om dat aan de kant te schuiven. Hoe het gaat in de kerk bijvoorbeeld. Of hoe het niet gaat in de kerk. Dat hangt veel te veel af van wat wij vinden. Met alle goede bedoelingen hoor. Maar het is niet belangrijk. Wij zijn, om zo te zeggen, niet belangrijk. We gaan namelijk geen van allen door het oog van een naald. Heb je het in de gaten? En dat hadden die leerlingen goed begrepen. Want die zeggen niet, moe, nou, dan is het fijn dat we niet zo rijk zijn. Want een rijke, ja. Die komt nauwelijks binnen. Nou, goed dat wij niet zo rijk zijn. Nee, dat zeggen ze niet. Ze zeggen, wie kan er dan nog gered worden? Met andere woorden, dit gaat iedereen aan. En dan komt dat sterke woord. Jezus zegt dan niet, ja, nou ja, dat is ook wel moeilijk. Nee, hij zegt, dat is ook onmogelijk. Maar bij God is alles mogelijk. Het hangt ervan af dat hij jou roept. Dat is het punt. En dat zie je ook gebeuren in die gelijkenis. En die Heer werft en hij werft zo breed mogelijk. 1, 2, 3, 4, 5 keer gaat hij erop uit. En hij roept ze allemaal op en ze komen. Zo komen er eersten en laatsten in de wijngaard en de een na de ander. Maar nou moet je daar dus niet tussenin komen met al je eigen redeneringen en gevoelens en gedachten en ideeën. Maar die heb je wel. Die hebben we allemaal als we dit verhaal lezen. Want we denken allemaal van, ja, die eerste, ja, nou ja, die hadden het verdiend, hé. Maar die laatste, die hadden een schop voor hun broek moeten hebben. Staan daar de hele dag werkloos op die markt te kijken. Steek je handen uit de mouw. Ja. Dat zijn onze reacties. Hele logische reacties. En je zit er helemaal naast. Je zet helemaal verkeerd in. Alles blijkt af te hangen van God die roept. Kijk maar, de meeste ruimte op het schilderij wordt in beslag genomen door het tafereel van de afrekening. En die begint bij de laatste. En dat is tactisch. Want dan zullen de eersten daar getuigen van zijn. Die staan er ook bij. Die zien wat er gebeurt. En met die laatste was geen loonakkoord gesloten. Ze zouden krijgen wat rechtvaardig was, had de Heer gezegd. Nou, dan worden ze verrast. Ze krijgen veel meer dan het verwachte uurloon. Ze krijgen een heel dagloon. deze mannen die kunnen onverdiend hun gezin vanavond een beste maaltijd voorzetten. Onverdiend. En daar staan ze allemaal van te kijken. Maar er is verschil. De eerste, die kijken naar de laatste. In plaats van naar de Heer. Dat is het punt. Ze zeggen dat ook. In vers 12. U, meneer. U behandelt de laatsten zoals u ons eersten behandelt. Wij hebben de hele dag in de hete zon geploeterd, zij niet. En ze hebben gelijk. Ze hebben helemaal gelijk. En voor ons gevoel hangt dit schilderij toch een beetje scheef. Als de Heer tegen hen zegt, wat heb je nou te klagen? Je krijgt precies uitgekeerd volgens onze loonafspraak. 1 denarii, zo waren we het overeengekomen. Nou, dat heb je nou in handen. Wat zeur je nou? Ja, hallo. Dan krijg je toch zoiets van, ja, nou, dat was inderdaad zo afgesproken. Maar de verhoudingen zijn nou toch wel zoek, of niet dan? Maar als je het nou in zijn omgeving bekijkt, dan zie je dat dit schilderij niet scheef hangt, maar precies recht. Het gaat niet om de onderlinge verhoudingen. Het gaat ook niet om wie wat hoeveel krijgt. Maar het gaat om de goedheid van de Heer. Om dat wat bij God mogelijk is. Om dat wat Hij doet. En dat zou ik zo graag willen. Hè, dat dat iets is wat van onze gemeente uitstraalt. Hè. Want daar zijn mensen die prijzen de goedheid van de Heer. Daar kun je ze aan kennen. Want dat is de les die hier naar voren komt. Prijs zijn goedheid. God heeft mensen, God heeft ook ons in een verhouding tot zichzelf gezet. Hij riep ons, hij zette ons neer en hij vormt een gezin. En volgende week nodigt hij ons uit bij brood en wijn. En we kunnen niet anders doen dan zijn goedheid prijzen. En doe je dat niet, dan ben je weg. De eersten die keken niet naar de Heer, maar naar de laatste. En ze hadden hun redeneringen, hun opvattingen. Maar dan wordt ook een heel donkere hoek in dat schilderij onthuld. Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Weer dat punt. Daar zit dus alles op vast. Je kunt het koninkrijk van God alleen maar binnengaan als je het ziet als het rijk van Gods onverdiende goedheid. En dan kan je dat allemaal beamen. Dan zeggen we, ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar dan wordt het niet meer dan mooie woorden. Maar vul het nou eens in met, als ik daar niet tussen kom met mijn redeneringen, met mijn ideeën, met mijn gedachten, met mijn dingen die voortdurend weer een tegenover creëren. Maar als ik me nou eens gewonnen geef aan de goedheid van God die roept. Als ik die goedheid nou eens prijs. Want het kan zijn dat je al heel lang binnen bent. Maar als je niet bidt om de genade, dat God je vertrouwd zal maken met zijn goedheid, dan word je achteraan gezet. En achteraan sta je op afstand. Je vervreemdt steeds meer van deze God. En dat ga je ook merken. Je laat je steeds meer verbitteren door mensen, in plaats van je te verwonderen over de goedheid van God. Verlang ernaar dat jij zelf en dat anderen daarin, in die goedheid van God, rust vinden. En dat is de enig lonende weg naar het koninkrijk van Gods goedheid. Er bestaat geen munteenheid waarin dat kan uitgedrukt worden. We kunnen het niet gaan zitten tellen. We kunnen het niet afwegen, dat wil God ook helemaal niet. We mogen komen, ook volgende week, bij het avondmaal. Hij roept. En dan mogen we met een dankbaar hart gaan zitten en brood en wijn aannemen en doorgeven. En onze ogen mogen gaan oplichten bij alles wat je dan te zien krijgt van de goedheid van God, uitgedrukt in Jezus Christus. En dan krijg je van alles aangereikt. Ook dit bijvoorbeeld. Laat ieder zijn Heer een goedheid loven. Want niemand kan het koninkrijk van God binnengaan. Het is onmogelijk voor mensen. Maar Gods liefde, dat is het. Elke andere manier is onmogelijk. Gods liefde is reddend. Daarmee roept Hij. En die liefde duurt niet een dag. Die liefde duurt niet een uur. Maar Gods liefde duurt in eeuwigheid. Laten we Gods goedheid prijzen. Amen. Laten we met elkaar God belijden. We zingen gezang 179b. We doen dat staan.
Thank you.
We gaan samen danken en bidden. En zuster Koosje de Wilde heeft gevraagd of we willen bidden voor mevrouw Stelstra. Die kent u waarschijnlijk niet, maar Koosje kent haar heel goed. Is heel verbonden met de familie Stelstra en meneer Stelstra is de afgelopen week overleden. Dus we willen voor die familie samen bidden. Vader in de hemel, wij aanbidden u. Wij prijzen uw goedheid. U neemt geen afstand van ons als u ons waarschuwt. U bent een God die het kwaad overwint door het goede. En wat een inzet hebt u daarbij laten zien door uw Zoon Jezus Christus. En volgende week dan mogen we de tekens daarvan weer zien als een bezegeling op het evangelie. En u wilt dat ook in ons hart leggen. En Heere, we willen dat ook wel, maar we hebben, als het goed is, ook onszelf weer ontdekt vanmiddag. Maar daarom bidden we ook dat we meer en meer zo mogen zijn, goed zoals u goed bent. Als we dat zo goed van u begrepen hebben, Heer, dan willen we zelf ook zo zijn. Goed voor onze broers en zussen. Goed voor mensen om ons heen. Goed op onze plek in de samenleving. Gewoon omdat we bij de goede God mogen horen. En dat is een onvoorstelbaar groot wonder. Waarvan we mogen genieten. En dat doen we zo vaak veel te weinig. Help ons om ook daarin, gewoon in ons eigen leven, u te laten zien. Vader, wat bent u ook goed door onze aardse dingen weer door elkaar te schudden. Onze gedachten, die soms zo ontsporen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar dan raken we het zicht op uw goedheid kwijt en dan krijgen we heel andere dingen in beeld. En het gaat zo makkelijk dat we daarmee dan op de loop gaan. En eigenlijk tot verdriet van onszelf en van anderen. Dat gebeurt veel. Terwijl u met uw goedheid nou juist naar ons toe komt om ons daarin te laten delen. En om ons te vertellen dat we echt welkom zijn in het koninkrijk van u. Onverdiend. En juist dat. We willen toch zo graag vaak weer zelf op een of andere manier, hoe dan ook. Maak onze handen leeg. Maak ons hart leeg. Zodat er alle ruimte is voor uzelf door uw geest. En wilt u ons leven zo tot een geweldige tempel maken. Een tempel van eredienst voor u. Omdat het u toekomt. Wees erbij in al die situaties waarin we zo gauw u gebruiken. Omdat we denken dat het ergens goed voor is. En geef dat dat nou net niet de bron van ons denken wordt. Maar leg in ons hart het loflied op uw goedheid, Vader. En laat dat ook tot genezing mogen zijn. Diepe genezing. Dat is wat u wilt geven. Dat is wat we proeven. Geef dat we zo gemeente zijn naar elkaar toe en naar buiten toe. Vader in de hemel, we willen u bidden voor de goede bekenden van Koosje. In het bijzonder voor mevrouw Stelstra. Nu ze haar man moet gaan begraven in de komende week, wilt u haar troosten, haar nabij zijn. Wees ook met Koosje als ze daarbij is. Wilt u haar helpen om te geloven in u die sterker bent dan de dood. Die graven zult openen, nieuw leven aan het licht zult brengen. Zo'n God bent u. En ook op die dag wilt u bij al uw kinderen zijn. Ook bij Koos, ook bij mevrouw Stelpstra. Geef dat dat moed en kracht mag geven. Vader, er gebeurt in mensenleven soms heel veel. En op dit moment zitten we hier en morgen gaan we weer alle kanten uit. En er zijn er weer zoveel dingen die het zicht op uw goedheid weer in de mist kunnen zetten. En dan raken we ook vandaan bij de lof op uw goedheid. Vader, we bidden u, wilt u ons zo vervullen met uw geest, dat we leren om die goedheid van u te integreren in onze levens. Om de dingen met u te doen. Die God, die zo goed is. Heer, dat komt u toe. De lof en de dank en de aanbidding. Ze zijn voor u. En dat we dat geen moment vergeten. Dat is ons ideaal. We zoeken ernaar. En we bidden erom. Want we aanbidden u. Drie enige God. U zij al de eer. Amen. We gaan onze liefdegave geven in de collecte die nu gehouden zal worden. Laatste lied vanmiddag is opwekking 331, Breng dank aan de eeuwige. Waarom dit lied? Het gaat daar over zwak en sterk en over arm en rijk. Dat zijn verschillen die zomaar tegenovers kunnen worden. Maar dat valt weg om wat de Heer heeft gedaan voor ons. Breng dank aan de eeuwige. Dat is ons slotlied. Zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.